Dit is Radio Oros, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patulele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Slamat Malam, wat staat er op het menu? Een zoektocht naar afkomst, familie, religie en andere mooie verhalen die elkaar raken op dat snijvlak. Met een live gast, telefonische interview en een reportage. Dat straks, maar eerst muziek.
Ja, oké. Okay.
Yeah.
Christenmolukkers die in de jaren 50 naar Nederland kwamen, waren christelijk. Voor de moslimfamilies werd in Zuidwest-Friesland een eigen kamp opgericht, Wildenmerk. Maar het moslimgezin Manaputi wilde daar niet naartoe en bleef achter in Drenthe. Nikki Manaputi probeert de invloed van die beslissing een plek te geven in haar leven en in dat van haar vader en grootouders. Producent en filmmaker Anne van Slageren maakte de documentaire Waarom niet naar Wildenmerk? Over de persoonlijke zoektocht van een 32-jarige vrouw naar haar Molukse familiegeschiedenis. En Nikki Manaputi is hier, welkom.
Yes, hallo.
Hoe is dat idee ontstaan?
Het idee is eigenlijk ontstaan bij de producent en filmmaker Anne van Slageren. Die wilde graag een geluid geven en aan de kant het verhaal van de moslimmolukkers. En hij wilde iets gaan maken over Wildenmerk. En zelf heb ik ooit in een theatervoorstelling bij hem gespeeld. En hij wist mijn familieverhaal nog. En hij zag een link om deze documentaire daarmee te starten.
Ja, en was je meteen in een juichstemming of moest je erover nadenken?
Nee, ik was eigenlijk wel gelijk in een juichstemming. Want ik wilde al heel lang mijn familiegeschiedenis eigenlijk onderzoeken. En ik dacht gelijk, hoe mooi kan het zijn om dit te onderzoeken in een vorm van kunst?
Ja, en waarom wilde je dat?
De reden dat ik dit wilde doen is eigenlijk omdat ik al vanaf dat ik jong ben een gevoel heb waarbij ik me buitengesloten voel. En ook vaak anders dan de rest. Maar dat ik dat nooit echt kon plaatsen. En ik, dat met dat plaatsen bedoel ik dat ik gewoon niet wist waar het vandaan kon. En waar het vandaan kwam. En dat ik heel veel afvroeg aan mezelf van waar ligt het dan aan? En ik kwam nooit op een antwoord. En nu, toen ik steeds wat ouder werd, dacht ik, zou het met mijn familiegeschiedenis te maken kunnen hebben.
Maar wat bedoel je met buitengesloten? Buitengesloten binnen de Molukse gemeenschap? Binnen de moslimgemeenschap, hoe voelt dat? Hoe kwam dat?
Nou, het is niet per se een gevoel wat ik al wist waar dat vandaan kwam of waar dat zat. Maar vooral een gevoel dat diep in mezelf geworteld zat. En het, het was ook heel lang een eenzaam gevoel. En ik wist van mijn familiegeschiedenis, wist ik dat er bepaalde keuzes waren gemaakt. En ik heb worstelingen gezien, laat ik het zo zeggen, bij mijn eigen familie. En bij de verhalen over mijn grootouders. Ja. En toen begon ik een link te leggen. En toen dacht ik, hey, maar heeft het niet hiermee te maken dat ik me zo voel? Dus dat is ook wat ik ben gaan onderzoeken in die documentaire.
Maar heb je, dan heb ik het ook wel weer snel als jong meisje, dat je daar al mee geworsteld hebt. Maar had je het er al met, kon je er met je ouders al over hebben?
Nee, ik heb eigenlijk voor deze documentaire kon ik er niet over praten. Het kwam al steeds iets meer omdat ik de interesse toonde, vooral mijn vader. Maar ik ben mijn vader heel dankbaar, want hij is tijdens deze documentaire echt, van, je kunt het ook zien van het begin tot het einde, het verschil met hoe het start en hoe het eindigt, dat hij heel erg opent en dat hij toch begint te praten. En daar ben ik hem echt heel erg dankbaar voor.
Ja, ja, ja. Wat grappig trouwens, dat zo. Want wat was precies het uitgangspunt? Wat was eigenlijk het doel van de documentaire?
Ja. Met de regisseur eigenlijk ben ik gaan praten van wat gaan we nou precies filmen? Wat gaan we onderzoeken? Nou, het doel met de documentaire was om erachter te komen voor mij. Ja. Of de keuze van mijn grootouders eigenlijk om in Kamp Schattenberg te blijven. Waar de meeste moslimgezinnen, want mijn moet ik het even uitleggen. Mijn familie is van een islamitisch geloof.
Ja.
En de meeste moslimgezinnen waren allemaal verhuisd naar een eigen kamp. Door omstandigheden en door de vraag naar dat kamp. En mijn familie bleef eigenlijk achter. Als een van de weinigen.
Het kamp is bij Balk, hè, toch?
Ja,
in Balk. En het is weer Friesland.
Ja.
En jullie besloten om in Drenthe te blijven.
Ja.
En dan ben je vanuit, jullie zijn vanuit Schattenberg zijn natuurlijk ook weer verspreid. Maar waar ben jij terechtgekomen? In Assen?
Mijn familie is in wijk 2 in Assen terechtgekomen. En uiteindelijk ook weer verspreid. En ik ben zelf in Groningen geboren. Want mijn vader is naar Groningen verhuisd uiteindelijk. Maar dat is toen gebeurd. Maar dat is achteraf allemaal. Maar het is wel heel interessant, vond ik het gegeven. Dat van, hè, je hebt een geloof die heel sterk is, wat je bij je draagt. Alleen mijn vader kon dat niet beoefenen of leren als kind. En ook niet omdat hij in Schattenberg... Omdat mijn opa besloot, we blijven in Schattenberg.
Maar dat betekent dat jullie een van de weinige... of zo niet de enige moslimgezin waren in een christelijke omgeving.
Dat klopt.
Dus je kon niet naar de moskee of naar een...
Nee, ik ben daar ook achter gekomen dat dat inderdaad niet kon. Ja, en dat dat ook een soort van... ik zie het als een soort van identiteitscrisis is geweest... waar wij zoekende van wat... in het kamp Schattenberg was alles christelijk. Dus mijn vader noemt het ook de school met de Bijbel. En dat is natuurlijk heel anders dan... als je wat hij van huis uit meekreeg. Dus dat hij niet wist als kind en later ook niet... Waar die nou precies bij hoorde of wat hij moest beoefenen.
Ik wil nou eigenlijk nog even op het doel teruggaan van de film. Wat was dan precies het doel van de documentaire?
Het doel was er voor mij om er persoonlijk achter te komen of het klopte... dat mijn gevoelens van uitsluiting en buitengesloten zijn... en dat diepe eenzame gevoel inderdaad kwam door de familiegeschiedenis. En een doel daarmee was ook om het een plek te geven en rust te geven... En dat is gelukt.
Ja, want jouw grootouders moeten die worsteling toch ook hebben gehad. Van hebben wij de juiste beslissing genomen? Want ze konden uiteindelijk, dus wat ik uit begrijp, wat jouw vraag, kon ze hun geloof niet uitoefenen.
Nee, dat klopt. Dat is ook een vraag die ik heb gesteld aan mijn vader. Maar die is moeilijk om te zeggen als in... mijn vader heeft alles meegemaakt als kind. Dus hij zegt, ik kan moeilijk voor mijn moeder of mijn vader spreken. Maar die worsteling is er bij mijn oma denk ik wel geweest. En bij mijn opa om zijn eigen redenen minder. En dat zie je ook in de documentaire terug. Waarom dat is en waarom hij zo dat besloten heeft. Maar die worsteling is er zeker geweest. En die worsteling is er nog steeds wel bij mijn vader.
Ja. Maar is die worsteling er nog steeds, denk jij? Want, sorry, maar leven jouw grootouders nog?
Of die zijn allebei overleden.
Maar is die worsteling er nog steeds bij jouw vader?
Ik zie het soms terug. Want hij heeft wel een Koran, maar hij leest ook, hij kent ook de Bijbel. Soms bidt hij nog wel op een manier zoals moslims doen. Maar echt de hele kennen ervan echt de kennis erover, dat heeft hij dan niet. Dus hij gaat ook wel naar de kerk. Dus hij van alles neemt hij wat mee.
Ja, ja, ja. Het is ook wel weer grappig, maar ook weer merk je ook weer dat hij die worsteling wel heeft, denk ik. Maar heeft hij dan nooit de behoefte om bij wijze van helemaal naar Balk te gaan, om daar naar de moskee te gaan of zo? Dat had hij nooit.
Als kind zei hij wel dat hij wel eens daar is. Niet in het kamp geweest, maar wel met de Ramadan. Omdat mijn oma wel heel erg... nog wel ergens diep in haar hart betrokken wilde zijn bij deze moslimgemeenschap. En ja, ik ben eigenlijk ook begonnen met deze documentaire omdat ik een foto vond in het boek van Ghani van den Berg, waar mijn oma stond bij het graf van de belangrijke persoon die het kamp heeft opgericht.
Oh ja, maar wat vond jouw vader eigenlijk? Of wat vonden jouw ouders ervan dat jij dit bent begonnen? Want het is... Ik denk dus dat je bent voortdurend gevolgd, denk ik, gedurende die documentaire.
Ja, dat klopt.
En wat vond je daarvan?
Nou, in eerste instantie, hij zei gelijk ja, dus daar was ik heel blij mee.
Toch wel?
Ja, toch wel. Want dat vond ik even spannend toen ik het ging vragen. Maar wat hij ervan vond, hij dacht volgens mij heel eerlijk dat het wat kleiner was dan het was. Want het is uiteindelijk natuurlijk in de bioscoop in première gegaan. En dat was nogal een hele happening afgelopen donderdag, maar wel heel mooi. En heel waardevol. En ik denk dat hij uiteindelijk dat hij blij is. Want dat zie je ook in het documentaire terug. Als je die op tv wilt zien van wat het met hem heeft gedaan. En dat het heel ik denk vooral heel waardevol en dat hij uiteindelijk wel trots is.
Ja, maar heb jij gedurende de zeg maar, ja, het is een beetje een zoektocht voor jou natuurlijk geweest. Heb je eigenlijk nieuwe dingen gehoord?
Ik heb veel nieuwe dingen gehoord, want ik ben ook niet alleen in gesprek geweest natuurlijk met mijn eigen familie. Ik ben ook op zoek gegaan naar de geschiedenis van Wildenmerk zelf, van dat kamp. En ik heb verschillende mensen gesproken die daar hebben gewoond. En ook mensen die, onder andere Ghani van den Berg, die het boek heeft geschreven over Wildenmerk. En nog andere mensen. En zo gaandeweg heb ik veel nieuwe geschiedenis geleerd. Maar ook connecties kunnen maken en ook het verschil tussen wat het nou eigenlijk, wat het betekent, die twee dingen van niet meegaan en het wel meegaan. En hoe ook de moslimgemeenschap zich heeft gevoeld daar. Ik ben ook nog naar Waalwijk geweest. En daar staat een van de twee moskeeën, Molukse moskeeën. Ik heb ook meegedaan aan een gebed. En dat was heel bijzonder om te doen. Dat was echt, met Haji Ramla Lessi heet zij. En zij nam me echt mee om me te laten voelen hoe het is om in de moslimgemeenschap van de Molukkers te zitten.
Ja, want ben je zelf een moslima? Of?
Nee, ik ben atheïst. Ik heb geen geloof.
Ja, ja. Maar het riep wel wat bij je op toen je naar die moskee ging.
Ja, het riep zeker wat op. En dat heeft vooral te maken met dat ik op mijn 12e naar Indonesië ben geweest. Waar mijn oma vandaan komt. En daar heb ik ooit meegedaan. Ook met het bidden in de moskee. En dat gevoel kwam even helemaal terug.
Ja. Ja, is voor jouw grootouders hoor, inmiddels overleden, hè, begrijp ik. Is afkomst belangrijker of was hun religie belangrijker?
Dat is een vraag die ik nog steeds moeilijk vind om te beantwoorden. Want voor mijn opa zou ik zeggen afkomst. Maar dat is best een ingewikkeld verhaal om nu te vertellen. Maar dat komt ook wel in de documentaire terug. Want mijn vader, of mijn grootvader, die voelde zich heel erg verbonden met de Molukkers. Maar hij komt eigenlijk ook nog van Timor. Dus het verhaal is nog ingewikkelder.
Oh. Ja. Dus, maar je hebt niet echt alle antwoorden gekregen.
Ik heb misschien niet alle antwoorden gekregen direct. Maar ik heb wel heel veel eruit gehaald. En dat heeft me ook alleen maar nieuwsgierig gemaakt om nog verder te onderzoeken. En de vraag of het doel en hoe ik me voelde, dat is wel veranderd. Dus ik denk dat ik daar een groot stuk door met een kunstvorm eigenlijk een documentaire te maken over mijn familiegeschiedenis en echt geschiedenissen bij te halen, dat er wel een stuk rust is gekomen. Ook voor mij, mijn familie.
Ja, dat is wel een mooi doel ook. En kun je nog even zeggen wanneer het documentaire te zien is?
Zeker. De documentaire is op NPO 2 te zien op 4 december om 3:30. En een herhaling op NPO 2 om 1:50 op de volgende dag. En op Omroep Friesland op 5 december vanaf 5:00 met elk uur een herhaling.
Nou, hartstikke fijn. Komt het ooit nog in de bioscoop, denk je? In het alternatief circuit?
Zijn we wel mee bezig. Dus hartstikke als dat zo is, dan laten we het weten.
Ja, zeker weten. Nou, Nicky, het is omgevlogen. Dank je wel in ieder geval. En heel veel succes met een eventueel vervolg.
Dank je wel.
شقاوم ونشيدا دوما أنشد Ooh.
Dat afkomst voor veel Molukse jongeren uit de Randstad van belang is, blijkt wel uit de grote belangstelling voor zowel online als offline events met dit als thema. Maluku Amsterdam presenteert op dinsdag 7 december haar eerste evenement in samenwerking met Nusantara Amsterdam en Paradiso. Atsaku in Paradiso Noord in de Tolhuistuin. Tijdens Atsaku staat het leven van de jonge generatie Molukkers in Amsterdam centraal. Waar komen ze vandaan? Wat hebben zij van huis meegekregen over de Molukse cultuur? Voelen zij zich Moluks, Amsterdam of allebei? Wat betekent dat eigenlijk? En op welke manier heeft de superdiversiteit in Amsterdam invloed op het decoloniale denken van deze generatie? Jonge Molukse Amsterdammers met verschillende achtergronden delen vanuit een persoonlijk perspectief en ervaringen hun verhaal met elkaar en het publiek. Met muziek en spoken word. Atsaku is de vervolg op livestreamprogramma 70 jaar Molukkers in Nederland. Een Amsterdam verhaal dat in april dit jaar plaatsvond in Paradiso. En voortborduurt op de populariteit van de Molukke Moods concerten uit de jaren 80. En is... Nee, helaas. Nou, we hadden gehoopt dat we Annette Sabander aan de lijn zou krijgen. Maar dan gaan we gewoon maar door met Nicky, hè? Nou, gaan we gewoon maar door met Nicky. Onverwacht zijn. Misschien worden we nog onderbroken dat we Annette nog wel aan de lijn krijgen. Maar we gaan gewoon door met Nick. Oh ja, ja, jouw muziekkeuze. Want dit was het vorige nummer. Kun je even uitleggen hoe heet het nummer en waar gaat het over?
Het nummer heet Umi van Chinta Razul. Dat is een Molukse groep. Het is een Indonesische groep die ik heb leren kennen op mijn 12e toen ik in Indonesië was in het dorp van mijn oma. Om daar mijn familie op te zoeken die nog leeft.
En welk dorp is dat?
Dat is in Makassar in Celebes. Daar komt zij vandaan. En waar het eigenlijk over gaat, dat nummer, is over... Umi betekent oma in het Arabisch. En de moslimgemeenschap heeft eigenlijk een... eigen groep daar, waar ze met een kinderkoor en een volwassen iemand liederen maken. En dat sprak mij toen zo aan en dat heeft me zo geraakt, dat dat ook een leidraad is geweest door de hele zoektocht en ook voor de documentaire. En de muziek van Chinta Razul en meerdere nummers worden ook gebruikt daarin.
Ja, je Je hebt het over een zoektocht, hè? Over die documentaire. Maar het is nog niet een verhaal wat af is. Vind je zelf?
Het is...
In zekere zin wel.
In zekere zin wel, maar ik denk dat er altijd nog meer... dat ik nog niet... in de documentaire duurt ook een half uur. En ik denk dat er altijd meer te halen valt. Of meer te onderzoeken nog.
Ja. Je woont nu zelf in Amsterdam.
Ja, dat klopt.
Heb je bewust voor Amsterdam gekozen?
Of? Op een gegeven moment wel, ja. Ik kom uit Groningen officieel. Ja. En mijn familie woont allemaal in de Assen, de meeste. Van de Molukse kant, eigenlijk. En, maar ik heb bewust voor Amsterdam gekozen 8 jaar geleden. Omdat ik in cultuur werk en in de culturele sector. En ik dacht, in Groningen, het blijft klein. Ik denk dat ik in Amsterdam meer kan halen, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja. Want ik zat even aan het buitengesloten gevoel te denken. Dat was niet omdat je je daar weer buitengesloten
viel.
Dat niet. Is door die documentaire dat buitengesloten gevoel wat afgenomen, denk je?
Ja, dat is het wel. Ja. Ik voel een zekere rust over me heen sinds die documentaire. En sinds we de première helemaal hebben gehad, voelt het al echt als een soort van, ik heb iets een plek gegeven. En dat dan onbewust eigenlijk door dat te doen. Maar dat zeker.
Ja. Maar eigenlijk nog een laatste vraag is. Ja, ga je naar Paradiso? Want ik had het over de Atzalkoe.
Dus het lijkt mij heel erg interessant om daarheen te gaan, zeker. Het lijkt me sowieso meer dit soort evenementen te bezoeken. En wanneer is het precies? Want ik zou er graag heen willen.
7 december is het.
7 december, yes.
Dus dan moet je gewoon even op de site kijken, ja. Tolhuistuin.
Super mooi dat ze dit soort initiatieven er zijn en dat ze dat doen. Want dat is toch wel erg belangrijk, denk ik.
Ja, je valt precies in die doelgroep. Even kijken. Ja, heb je... Oh, dat was de vraag die ik wilde stellen. Je hebt je première gehad van die documentaire. En hoe waren de reacties van anderen?
Oh, ja. De reacties waren heel bijzonder. Er zaten ook heel veel Nederlanders in de zaal. Omdat er meerdere documentaires werden vertoond. En eigenlijk was iedereen verbaasd. Zo van, wow, dit wisten we niet. Dus verbaasde reacties. Maar ook heel veel ontroerende reacties. En er zaten veel mensen in de zaal die een traantje moesten wegpinken.
Ja.
Dus dat was wel voor mij dat het ook me heel erg raakte. En ik dacht, ja, oké, dit is wel echt heel bijzonder om het zo mee te maken.
Ja. Nou, helaas, we moeten het weer afronden. En we gaan nu verder met muziek. Atzalkoe.
Atzalkoe.
hebben weer een reportage op pad met Lee. Reporter Lee Maoliti ging langs bij Yunus Tahamata, oftewel Sommo, een muzikant-rapper uit Hoogeveen. Dit jaar is zijn album Magic uitgekomen, waar hij meer over vertelt. En hij deelt een bijzonder verhaal over het nummer Saulé, dat in 2009 gemaakt is en waar Sommo aan mee heeft gewerkt en dat nog steeds super populair is op de Molukken. Verder heeft hij het met Lee over hoe belangrijk familie voor hem is en over de komende projecten.
Yes, yes, dan zijn we weer bij een nieuwe item van Lee op pad. Mijn naam is Lee Maoliti en ik ben vandaag te gast bij Yunus Tahamata, a.k.a. Sommo. Hoe gaat ie, man?
Ja, kawan, vroeger.
Goed, ja,
man.
Toch?
Ja, man, goed, man. Dankjewel, man.
Van way back, hè?
Ja, man.
Hoogeveen represent hier.
Sowieso.
Hey, ik volg je natuurlijk al een tijdje. Ik weet dat je dit jaar is jouw album uitgekomen. Daar is ook één release van uitgekomen, genaamd Magic. Maar ik wil natuurlijk vanaf begin af aan beginnen. Hoe ben je hierin terechtgekomen, bro? Qua muziek, qua artiest, als rapper.
Ja.
Ja, man, vertel, man.
Ik ga je vertellen, vriend. Dat is van erfelijk. Mijn opa die schreef vroeger ook, toen hij klein was, toen hij jeugd was, weet je, zijn eigen liedjes. Ja, zo heb ik het ook gedaan met een vriendengroep waar ik van de jeugd, van basisschooltijd, nog steeds bevriend mee ben. Genaamd C2R, dat heet Crime to Rhyme. Ja, ze hebben de 4 keer de Drentse Popprijs mee gewonnen achter elkaar en verschillende projecten gedaan, zoals workshops op basisscholen, middelbare scholen, zelfs in TBS-klinieken.
Wauw, bijzonder hoor.
Ja.
En is dat ook een beetje omdat, kijk, jullie hebben natuurlijk ook een jeugd gehad. En ja, natuurlijk, hè, je maakt natuurlijk heel veel dingen mee.
Ja.
En je wilt eigenlijk de, laten we zeggen, de mensen, de maatschappij ook, zeg maar, inspiratie geven, weet je wel?
Zeker. Als we daar iedereen gewoon een positief steentje kan bijdragen, dan graag.
Juist, ja.
En we kunnen de wereld natuurlijk niet veranderen, hè, en de mensen natuurlijk ook niet, maar wat het is, ja, als we er 5 van de 21 leerlingen pakken,
ja,
die we toch kunnen veranderen, en waarvan de leraren zeggen van, nou, ik weet niet hoe 2 van jullie mannen daar voor de klas staan en een heel klas gewoon stil krijgt die bekend staat als de terrorklas.
Ja.
En toch 5 ongeïnteresseerde leerlingen die toch, hè, meewerken aan het project wat wij inzetten voor de jeugd. Want ja, de jeugd die wordt gewoon vergeten.
100%, 100%, ja. Nou, bijzonder hoor, want ik heb het net al aangegeven. Je hebt dit jaar je album uitgebracht.
Ja.
Ook onder de titel Magic.
Magic, ja. Juist. Waarom Magic?
Ja, dat wou ik net vragen.
Dan ga ik je vertellen waarom Magic. Dat is het werk wat ik lever samen met mijn neefje Max, genaamd Maximus Beats.
Shout-out naar jou.
Shout-out naar Maximus Beats, sowieso. Hij was laatst te vinden bij Lange Frans in de studio. Dat was ook echt dope. Misschien dat het wat gaat worden, ons een nieuw projectje misschien.
Ja, toch?
Dus Smokers Vibe heette Smokers Vibe deel 2.
Echt. Nice man. En ja, want je hebt natuurlijk een aantal tracks op je album staan, hè?
Ja.
Maar als jij voor jezelf nu zou moeten kiezen, welke track spreekt jou op dit moment het meest aan? Dat kan een situatie zijn, dat kan iets wat je hebt meegemaakt of iets, weet je?
Wauw. Ik vind het altijd heel lastig om over mijn eigen tracks te beoordelen. Waarom? Omdat ik dat gewoon altijd aan de luisteraar overlaat. Ik maak muziek omdat alles wat ik maak komt gewoon rechtstreeks uit mijn hart. Doe ik met passie. En degene die er oor voor heeft, love en respect. Degene die er geen oor voor hebben, ook love en respect voor hun. Want ik maak het niet voor een bepaalde doelgroep. Ik maak het omdat ik het leuk vind. En dat moet je gewoon vooral doen. Dat is ook gewoon echt een tip naar de jeugd. Blijf gewoon je hart volgen. Geloof in jezelf vooral. Laat je niks wijsmaken door niemand. En dan kom je er wel, 100%.
Dat heb je goed gezegd, man.
Dankjewel, bro. Want je weet zelf, Lee, jij komt ook... Ja, jij komt ook van de gutter, weet je. Hey, en zoals Pak het zegt, and we still here.
Juist.
Weet je.
Ja, 100%. Ik leef met je mee en ik voel met je mee. Laat het daarop houden, weet je. Hey, want je had het net even over opa, hè?
Ja.
Respect naar opa.
Shout-out naar opa Tahmata.
Juist, sowieso. Laat het zo zeggen.
Mag ik daar iets over vertellen?
Ja, tuurlijk.
Ja, nou tuurlijk, kijk, tuurlijk. Toen ik Saulee in 2009 gemaakt had met 3 zangeressen uit Jakarta.
Ja.
Komen uit eigenlijk van Ambon, maar ze wonen in Jakarta en ze zitten in de grootste gospelgroep, in de grootste kerk van Jakarta. En hun zijn super bekend als gospel, genaamd Tiga Saulee. En hun wouden graag, zeg maar... een traditioneel oud liedje in een nieuw jasje steken.
Ja.
En ze hadden daarvoor een rapper nodig, overseas. Nou, mijn neef, DJ Lazy, genaamd toen hij daar in Jakarta heeft gewoond en gedraaid, was bevriend met die producer, Alden Luhukay. Nou, een van de beste producers van Jakarta op dit moment ook. Echt een heel groot programma wat hij draait, naar Bitterfish.
Ja.
Nou, met hem werk ik dus samen, Alden Luhukay, een hele goede vriend van me. Ja. En zo dus is Saulee in 2009 uitgebracht. Eigenlijk, ja, zonder mijn weten is het zo daar uitgebracht. En in 2015 kwam ik erachter, doordat ik daar mijn clip wou schieten van Saulee, vroeg mijn neef, maar wat kom je doen hier? Zing jij? Toen zei ik, nee, ik ben rapper. Oké, van welk liedje? Toen zei ik, Saulee. Toen zei hij, nee, dat kan niet, want er is al een Nederlandse, van Molukse afkomst, rapper,
ja,
uit Nederland, die heeft al dat liedje. En toen zei ik, ja, dat ben ik. Ja, en toen zei hij, weet je hoe bekend jij bent hier? Omdat je hebt er geen clip van, ze hebben geen gezicht erbij, ze hebben alleen maar jouw stem.
Maar dat is toch wel bijzonder, want op een gegeven moment hoor je dat dan.
Ja, toen zei mijn opa was zo trots,
ja,
en eigenlijk al stervende.
Ja.
Toen heeft hij zijn familiebandje opgetrommeld,
ja,
waaronder mijn vader, die speelde de ukulele. De mama Annie, die zong en speelde gitaar. Mijn, ja, tantes, backup vocals.
Ja.
En mijn opa die speelde dus de viool. Hij was de enige violist op de kampong in Hamahu.
Ja, ja. Dat is wel bijzonder, weet je wel, want nu, kijk, je bent een artiest, jij spreekt vanuit je hart, hè? Maar jouw familie is daar toch ook een onderdeel van, wat, ja, jij nu doet en waar je nu staat.
Natuurlijk.
Ja, toch?
Ja, natuurlijk. Familie, ik ben echt een familieman.
Ja.
Familie is heel belangrijk. Het is ook, weet je, familie die krijg je, maar familie die maak je zelf ook, weet je. Loyaliteit, dat is toch echt... wat familie maakt.
Zeker, ja, ja, ja.
Bij ons.
Ja, absoluut, absoluut. Hé, hey, we gaan zo even verder, want ik ben natuurlijk ook erg benieuwd naar je nieuwe projecten, wat er komen gaat.
Ik ga jou nemen als mijn grootste risico. Ik risqueer, visualiseer het, manifesteer het, riskeer en leer meteen het te waarderen. Elke dag is het weer leren, dus ik accepteer het. Ben ook zo dankbaar, man, ik zweer het. Zij krijgt wat ze wil, dus wat ze wil gaat ze krijgen. Ze krijgt een abonnees met de roots van een krijger. Ze krijgt wat ze wil, dus wat ze wil gaat ze krijgen. Ze krijgt een abonnees met de roots van een krijger.
Yes, yes.
Met de roots van een krijger. Bloedje geld worden ze van het bloed van een strijder. Ze willen rijden, een leider. Slipje gaat opzij zodat ik er binnen kan sliden. De manier waarop jij loopt naar mij kijkt. De manier waarop jij lacht naar mij. De manier waarop jij danst naar mij. Kom je nou maar hier bij mij. De manier waarop jij loopt naar mij kijkt. De manier
mij, kom je nou maar hier bij mij. Ik alleen naar mijn sweetie, mijn schatje, wat dacht je? Ik heb echt niks anders nodig, alleen maar jouw lachje. Baby, jij bent de enige voor mij. Echt de enige lady die ik hier wil naast mij zijn. Baby, ben je down met mij? Want ik wil alleen maar jij die naast mijn zijde rijdt. En ik wil je niet meer kwijt, ten koste wat het kost. Baby, wil ik niet verliezen, want het is kostbare tijd. Die ik van jou krijg en die je van mij krijgt. Geloof je, schat, hetgene wat je dus niet krijgt is spijt. Ik zal je never nooit meer laten vallen. Vanaf het begin beloof tot het einde te knallen. Weet je, ik zal alles aan je geven. Mijn liefde met je delen, hou mijn liefde aan je geven. Je bent mijn nummer 1, baby. Je weet niet wat je met me doet, baby. Je maakt me crazy. De manier waarop jij loopt naar mij kijkt. De manier waarop jij lacht naar mij. De manier waarop jij danst met mij. Kom je nou maar hier bij mij. De manier waarop jij loopt naar mij kijkt. De manier waarop jij lacht naar mij. De manier waarop jij danst met mij. Kom je nou maar hier bij mij. Jij weet precies, ja precies hoe het zit. Jij loopt al een tijd, maar jij weet precies hoe het is. En hoe het heden, omdat wij keihard hebben gestreden. Ja, keihard hebben gestreden in het verleden, baby. Hoe moeilijk en hoe vervelend hun dan ook deden. Hoe sommige hoofden en ogen ons wegkeken. De manier waarop wij je tegen de hebben bewezen. Dat we samen alles aan kunnen en hebben niks te vrezen. De manier waarop jij loopt naar mij kijkt. De manier waarop jij lacht naar mij. De manier waarop jij danst met mij. Kom je nou maar hier bij mij alleen. De manier waarop jij lacht naar mij. De manier waarop jij danst met mij. Kom je nou maar hier bij mij alleen. De manier waarop jij lacht naar mij. Kom je nou maar hier bij mij alleen.
Yes, yes, we're back.
Ja.
Het was de manier van de tracks op het album Magic van Sumo zelf. Ja, als ik naar die tekst luister, dan denk ik al veel dingen. Maar ik wil zeggen, vertel even man, hoe is dit nummer tot stand gekomen? Weet je?
Dat is eigenlijk het eerste track waar ik als artiest uit mijn comfortzone ben gegaan.
Ja.
En
vertel verder.
Een beetje veelzijdige zang erbij gedaan.
Ja.
Diepgang in de tekst, omdat ik hem eigenlijk voor mijn vrouw, die al 14 jaar weet je, bij mij is. En heel veel liefde, maar ook heel veel leed samen meegemaakt. En ze is er nog steeds. En daarom shout-out naar mijn wifey.
Shout-out naar Carmen.
Naar Carmen, toch? Ja, man.
En ook voor de mensen die nu meeluisteren, check zijn album, hè. Check zijn album op Spotify, check zijn album op YouTube.
Magic, yes.
Luister gewoon naar dit album. Hey, en ik ben natuurlijk benieuwd naar natuurlijk nieuwe projecten die komen gaan. Want ik heb natuurlijk voor ons interview heb ik natuurlijk het een en ander mogen horen van jou. Ja. En er zitten heel veel, maar dan meen ik oprecht mensen die meeluisteren, goede dingen bij. Goede dingen die komen gaan, zeg maar. Vertel verder man, wat
Het volgende project is eigenlijk, ik ga jullie eigenlijk gewoon eventjes een kleine verrassingje geven. Gewoon morgen schiet ik een clip met een van de beste Molukse zangeressen. Als artiest zijnde.
Ja,
ik vind haar echt dope. Sipora, a.k.a. Oya. Ja, zij is echt dope en ik ken haar ook al van way back, zeg maar. Maar ik wist eigenlijk niet dat zij ook zong. Ja. Dus toen ik zeg maar Magic had uitgebracht, toen had ze mij een DM gestuurd van hé man, de volgende keer wil ik wel samenwerken. Ik zeg, oh ja, ik zoek nog een figurant, omdat zij toch, weet je, good looking, weet je, goede zangeres. Ja, dus ja. Ik dacht, een goede figurant, zij dacht, Hey, we gaan een liedje. En toen dacht ik, hè, zing jij? En toen stuurde zij materiaal van haar op. En sindsdien zijn wij gewoon echt een heel goed team samen. En morgen schieten we dan een clip van onze nieuw liedje.
Het is toch mooi hè, dat je toch een team om je heen kan bouwen met de vaste pion uiteindelijk. Hè?
Ja.
Om toch uiteindelijk tot iets moois te komen.
Zeker.
Want jouw ambitie en jouw doel is natuurlijk uiteindelijk ook om andere mensen te inspireren, toch?
Ja, 100%. Ja. En waar ik mensen bij kan helpen, help ik ze graag bij.
Echt bijzonder, man. Hey, ik zie hier ook, even voor de luisteraars, want die kunnen niet meekijken, zie ik dus twee dope tees liggen.
Ja.
Met een heel mooi plaatje erop, maar het heeft natuurlijk wel een betekenis. Kun jij hier iets meer over vertellen?
Jazeker. Nou ja, zeg maar in deze tijd ook, in deze bizarre tijd van onderdrukking, waarin we nu leven.
Ja.
Jij doet wel goed, jij doet niet goed. Nou, zijn wij eigenlijk, zeg maar, onze kledinglijn begonnen met gewoon onze quote LFOD. En dat staat voor Live Free or Die.
Juist, ja.
En zo hebben we, zeg maar, onze volksheld gepakt. Onze strijder, genaamd Patimura. Maar met de titel van de film Once We Warriors erbij. Juist. Weet je?
Ja.
En dan heb ik hier nog een t-shirt.
The biggest fear is for us to unite. Houd dit in gedachten, houd dit in gedachten.
A message.
Juist. Hey, en waar kun je deze producten krijgen binnenkort?
Binnenkort dan schieten wij een account online via Instagram.
Ja.
En daar kunnen mensen dan, zeg maar, online hun kleding bekijken.
Oké, dus mensen, onthoud dat.
En ja, snel, dan krijgen jullie via Lee op pad wel een link.
Juist.
Te zien.
Vind ik een goeie. Gaan we doen, man. Hey, om eventjes daar verder te gaan met waar we nu mee bezig zijn, hè, met het verhaal. Heb jij ook een bepaalde gedachte waar je, zeg maar, over 2 jaar staat? Of hè, is er iets wat je nog zou willen doen, zeg maar, als artiest? Misschien als de persoon Yunus, misschien als de persoon, als de artiest Somo. Ja, je hebt waarschijnlijk best wel een bepaalde... Ja, doel uiteindelijk die je gewoon nog wilt gaan bereiken.
Ik ben ook heel veel Malayu, in gewoon onze Molukse taal, ben ik ook liedjes gaan schrijven.
Ja.
Ben ik me ook gaan in verdiepen en daarover gaan schrijven.
Ja.
En dat wil ik dan daaruit gaan brengen. Over nu en 2 jaar dan hoop ik dat ik om het half jaar kan vliegen.
Ja.
Dus zodra de blaadjes hier van de boom afvallen, dan zit ik op Maluku.
Juist.
Want ik heb, ja, daar wil ik graag mijn bedrijfje op starten.
Dan kun je ook mensen aan de andere kant van de wereld
inspireren. Ja, en dan kan ik hun ook inspireren en bij helpen.
Ja, vind ik een hele goede gedachte, man. En die gedachte houden we even vast, want we gaan weer naar het volgende nummer.
Dat ook voor mij. Voel die vibes die je brengt. Meer in love dan je denkt. Ik weet wat ik voel voor jou. Maar voel je dat ook voor mij? Voel die vibes die je brengt. Meer in love dan je denkt.
Ik weet wat ik doe voor jou. Ik weet wat ik zoek en wie ik zoek en dat bedoel ik echt jou. Ik weet wat ik voel voor jou. Ik weet wat ik wil en wat ik weet en dat wil ik alleen met jou. Mijn gevoel is even jou, alleen van jou. En mijn gevoel die zegt me dat mijn gevoelens zo zijn veranderd. Mijn gevoel is even jou, alleen van jou. En mijn gevoel zegt me baby alleen van jou en niemand anders. Zeg maar, ken je dat gevoel wat je voelt? Ga blijf je komen, eigenlijk snort je van binnen. Zeg maar, ken je dat gevoel wat ik bedoel? Als jij ziet, dit weer waar je moet beginnen. Geloof me schat, ik ben meer in love dan je denkt. Ik voel het aan de vibes die je brengt. Maar voel je dat ook wel van mij? Bedoel je dat ook wel van mij? Want ik geloof en ik beloof je dat ik ben.
Voel je dat ook voor mij? Voel die vibes die je brengt. Meer in love dan je denkt. Ik weet wat ik voel voor jou. Maar voel je dat ook voor mij? Voel die vibes die je brengt. Meer in love dan je denkt.
Waarom denk ik dat? De meeste mensen echt denken, de meeste mensen echt dat het allemaal beter te weten. En waarom praten de meeste mensen echt harder? De meeste mensen alsof ze het zelf hebben geschreven. Ik weet het zeker, ik weet het beter. Maar waarom doen ze dan zo alsof ze het beter weten? Ik weet het zeker, zo zeker, ik weet het beter. Maar iedereen doet maar lekker alsof ze het beter weten. Ik weet toch wat ik deed, ik weet toch wat ik weet. En wat ik weet is dat ik jou baby never ever vergeet. Ik weet toch wat ik sleng en wat ik ken. Ik weet toch zelf het allerbeste, het beste, ja wie ik ben. Ik weet toch wat ik doe, ik weet toch wat ik zeg. Ik weet toch wat ik bedoel en voel als ik het over jou heb.
Ik weet wat ik voel voor jou. Maar voel je dat ook voor mij? Voel die vibe.
Wat kan jij die mensen meegeven, zeg maar, die in dezelfde situatie zitten als jou, die ook hetzelfde willen bereiken?
Gewoon die hetzelfde willen bereiken, is hoe je het meest en hoe je het verst bereikt, is dat je gewoon voor altijd jezelf blijft.
Juist.
Gewoon ten alle tijden jezelf blijven. Real naar jezelf, want de volgende dag zou jij jezelf toch weer moeten aankijken in de spiegel. Huh?
Zeker weten.
Trots of niet. Nou, ik wil me elke dag trots in de spiegel aan kunnen kijken.
Dat is goed gezegd, man. Goed gezegd. Hey, waar kunnen mensen jou volgen, man?
Sowieso YouTube, zoals Leopatte dat al eerder had gemeld. Pile Putus op YouTube, 2 weken geleden gereleased. Nu al over de 1K. Dus ja, man. Thanks. Echt much love. Echt Trimakasi Banya voor de luisteraars en voor de supporters.
Ja, toch.
En voor de haters. Trimakasi Banya. Je weet toch. Zoals we het doen. Live free or die.
Sowieso.
LFOD.
Juist. Thanks, man, bro.
Trimakasi Banya Samsung. Echt.
Sowieso. Dit was weer een nieuw item bij Leo Pad. Samen met the one and only Somo.
Is tijd voor onze culturele uitagenda. En vanavond om 9:10 is op NPO 3 de aflevering van Tom van Waas begonnen. Hij praat daarin met Molukkers uit Bovensmilde, waaronder enkele van de treinkapers van Wijster in 1975. Hij gaat zelfs aan de papieren. Je kunt deze aflevering ook terugkijken als je Patsulili wilt afluisteren natuurlijk. De opening de fototentoonstelling 4 generaties Molukkers in Rotterdam. De hele maand november is te zien op de Lloydskade in Rotterdam. Line Sayang Line. Even kijken. Ja, dat was het. Lloydskade Rotterdam. De hele maand november. Op dinsdag 16 november History Matters. Hoe duur was de nootmuskaat? Dit is deel 3 van de programmareeks. En heeft als thema hoe duur was de nootmuskaat verteld over de vestiging van de VOC in Zuidoost-Azië. De reeks is gebaseerd op het onderzoek naar koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. En dat is te zien Theater Zuidplein in de Gooilandzingel in Rotterdam. Meer informatie 010 20 30 207. Dus 010 20 30 207. 16 november. Dan is er een lezing op dinsdag 23 november in de bibliotheek van Helmond. Door schrijfster Dina Marianan over haar kindertijd in de Molukse woonoord Schattenberg. En haar boek is getiteld Barak 85, Kamer 10. En Dina is aanwezig en die signeert na afloop van haar lezing het boek. Dus 23 november, bibliotheek van Helmond van 7 tot 8:30. En dan Mystiek, Molukse tentoonstelling. Ongewenst door de koloniale kerk op de Molukken, maar gekoesterd tot vandaag de dag. In de focuspresentatie Mystiek Moluks ontmoet de Pirinatsar. Belicht Museum Katrijnen Convent een uiterst intiem religieus fenomeen, de Pirinatsar. Dus in Museum Katrijnen Convent in Utrecht tot en met 6 februari 2022. Dan de reizende tentoonstelling bezoekt iedere maand een nieuwe gemeente. De tentoonstelling in 2 werelden Molukkers in Nederland bestaat uit 6 zeecontainers en zal bij verschillende gemeenten in Nederland te zien zijn. Bij elke gemeente zal er een lokale invulling zijn en bijbehorende activiteiten. In de maand november zijn ze in Helmond. Toegang gratis. Door de week en ook zaterdag en zondag. En in december zijn ze in Kuik. En ja, een uur patrouille vloog weer voorbij over zoektocht naar familiegeschiedenis, religie en andere verhalen. Nicky Manaputi, Lima Olitte en Yunus Tamate, bedankt voor jullie bijdrage. Patrouille is het programma van Tony Maaier, Jacqueline Forst en Majette Hoekom, techniek Dirk Ayal. Volgende week bij Oras, Boenkoes en patrouille is er weer op 12 december. Tot Oras, Amato!